Wij waren in Jesaja 34, vers 8, waar het heet de dag der wraak des Heren. Het oordeel, namelijk de wraak, de vergelding des Heren. Hierna komen wij terecht in Jeremia 46. Een profetie over Egypte. Maar Egypte sowieso is de uitbeelding van de oude wereld die geoordeeld zal worden. En naast Babel en Edom mag je dus ook inderdaad Egypte verwachten. Vooral ook in de brede betekenis van de term dan. En daar wordt inderdaad oordeel aangekondigd over Egypte en daarvan staat in vers 10... Maar deze dag is des Heren der Heerscharen. De dag is des Heren. Als je de uitdrukking dag des Heren zoekt, vind je hem dus niet. Deze dag is des Heren der Heerscharen, een dag der wraken, dat hij zich wreken van zijn wederpartijders, en het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed. Want de Heere, Heere der Heerschaar heeft een slachtoffer in het land van het noorden aan de rivier Frat. Wat dat met Egypte te maken heeft, dat laten we nou maar even liggen. Maar gaan we om het beginsel. Waarin met verschillende termen, dus hier in vers 10, diezelfde dag wordt aangekondigd. En inderdaad niet alleen maar over Egypte, maar over de volkeren der aarde. Men zou daarvoor het hoofdstuk helemaal moeten lezen natuurlijk, om dat te zien. Maar ik ga er verder niet op in. Zoveel tijd hebben we nou ook weer niet. Daarna in het voorbijgaan komen we van Jeremia bij zijn klaagliederen. Zijn gejeremieer. Heet dat? Ja. Klaagliederen 2 is dat. Het boek Klaagliederen is geschreven naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Jeremia, namelijk de dagen van de Babylonische ballingschap. Maar het zal duidelijk zijn dat die verwoesting, officieel in 587 voor onze jaartelling, voor de gelegenheid dus weer model staat voor de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem bij het aanbreken van de dag des Heren. Want als het er nou helemaal over gaat, en zo krap mogelijk, als Jeruzalem verwoest wordt, breekt de dag des Heren aan. Eigenlijk andersom, de dag des Heren breekt aan en dus wordt Jeruzalem verwoest. Gepaardgaande met één aardbeving en dus de verduistering van de hemel. En het is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar daar hebben we het misschien nog ooit over. Klaagliederen 2, een treurzang over de verwoesting van Juda en Jeruzalem, staat er boven. Maar in dat hoofdstuk lezen wij in het eind van het hoofdstuk, in vers 22. Gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen als tot een dag eens gezetten hoogtijds. Er is niemand aan de dag des toorns des Heren ontkomen. En daar vindt u hem dus, hè. Er is niemand aan de dag des toorns des Heren ontkomen of overgebleven. Die ik op de handen gedragen en opgetogen heb, die heeft mijn vijand omgebracht. In Jeruzalem blijft namelijk geen leven over, voor zover er toch een overblijfsel is dat ontkomen is. Ik gebruik met opzet de beide termen die hier ook gebruikt worden. Voor zover het toch een overblijfsel is dat ontkomen is, is het niet in de stad, het blijft niet in de stad over, maar buiten de stad. Hè? Als Jeruzalem verwoest wordt, als de dag des Heren aanbreekt, is er weliswaar een overblijfsel uit Jeruzalem, maar het is uit Jeruzalem. Het wordt weggevoerd door een gescheurde olijfberg naar de woestijn. En dus, die woorden kloppen, maar we hebben er later nog meer over te zeggen dan aanleiding van Joël 2. Goed, dan hebben wij Ezechiël, hoofdstuk 13. Ezechiël, hoofdstuk 13. Daar vinden we een verwijt aan het adres van Israël. En op het verband kan ik nou eenmaal nu niet ingaan. Maar er staat in 13 vers 5 van Ezechiël: gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog heb de reten vertuind, nog heb de muur toegemuurd voor het huis Israëls. Het wordt gezegd letterlijk tegen de valse profeten van Israël, die in gebreken zijn gebleven. Ze hebben hun werk niet goed gedaan. Ze hebben: gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog heb de muur toegemuurd voor het huis Israëls, om in de strijd te staan ten dagen des Heren. De verwijzing is historisch naar de ondergang van Jeruzalem in 587, waar Jeremia het ook over had. Want u weet, Jeremia en Ezechiël leefden in dezelfde tijd. Jeremia in Jeruzalem, of rondom Jeruzalem dan eventueel. En Ezechiël was de profeet in dezelfde tijd, maar dan onder degenen die al in ballingschap waren weggevoerd. Het gaat over dezelfde tijd en dezelfde gebeurtenissen. En de ten dagen des Heren duidt dus op dat oordeel dat van Gods wegen toen over Jeruzalem gebracht werd. Maar het hele schriftgedeelte is vervolgens profetisch voor de toekomst, waarin de Joodse leidslieden in gebreken blijven. Zij prediken hen niet het woord des Heren, de Bijbelse profetieën, laat staan het evangelie. En dus leidt het inderdaad tot de ondergang van Jeruzalem. En dat is wat hier profetisch wordt aangekondigd. En vandaar ongetwijfeld het gebruik van deze uitdrukking ten dagen des Heren. Hetzelfde verwijt wat Ezechiël hen hier maakt, zal in de toekomst gemaakt kunnen worden, eigenlijk in het heden ook. Maar in de toekomst speciaal zal dat verwijt gemaakt kunnen worden aan de leidslieden van Israël. Ik zou naast Ezechiël 30 ook misschien Ezechiël 39 moeten noemen, hoewel ik die al genoemd heb uit het hoofd. Ezechiël 39 vers 8... waar gesproken wordt over het herstel van Israël. Eerst een oordeel, maar daarna een herstel in de toekomst. Ezechiël 39 spreekt over de ondergang inderdaad van Jeruzalem, namelijk de Joodse staat, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dus het begin van de dag des Heren, waarover later meer. En naar aardse maatstaven zal Jeruzalem verwoest worden door Gog en Magog, Ros, Mezeg en Tubal, Oost-Europese legers. Daar gaat het hier ook over. Maar het zal leiden vervolgens tot dat een overblijfsel behouden wordt, en daarna zal onder het overblijfsel Jeruzalem en daarmee een Israëlitische staat alsnog gebouwd worden. En in die samenhang staat er in vers 6 van Ezechiël 39: ik zal een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilanden zeker wonen, en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Dat wil zeggen, die vijanden zullen geoordeeld worden dan. En ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. Wat ik een mooie uitspraak vind, omdat de heilige naam des Heere in Israël per definitie onbekend is, en men doet er alles aan in Israël om die naam onbekend te houden. Die naam mag niet genoemd worden, immers. Maar hier staat: ik zal mijn naam bekendmaken dan. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden, Joël 2. En ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. En de heidenen zullen weten dat ik Jehovah ben, daar staat de naam dus, de heilige in Israël. Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Van welke dag had de Heere dan gesproken? Nou, als de Heere dan al over een dag gesproken had, was het uiteraard de dag des Heeren. En die vind je hier dus genoemd. Goed. al wordt hier dan wat anders beschreven. En daarna wordt vanaf vers 9 vermeld hoe dat verontreinigde land, het land waarin geen leven is overgebleven, zal gereinigd worden en daarna herbouwd. Dat is de rest van het hoofdstuk. En daar laat ik het dan maar bij. Waarna wij terechtkomen in Joël. In de eerste verse van Joël 1 is sprake van een sprinkhanenplaag. Met name vers 4. En die sprinkhanenplaag die heeft tot gevolg dat het land werd kaal gevreten en dat de mensen niks meer te eten hebben. En merkwaardigerwijze vooral de Heer klaagt dat hij niks meer te eten heeft, want er worden ook geen spijsoffers meer gebracht. Ik hoop dat u begrijpt dat dat een overdrachtelijke betekenis heeft. Uiteraard. Maar de gebeurtenissen zijn aanleiding tot profetieën over niet een leger van sprinkhanen, maar over een leger als sprinkhanen, talrijk en onvermijdelijk. Een leger dat zal komen en het hele land zal kaalvreten. Nou ja, zal platbranden. Want dat is wat beschreven wordt. En dat gebeurt als de Heer zelf zijn legers ten strijde zal oproepen tegen Jeruzalem, dan wel Judea, de Joodse staat. Die legers zijn dus die legers uit Ezechiël 38 en 39, nou met name 39, van Ros, Gog, Magog, Mezeg, Tubal, Togarma en al zijn benden en hoe ze maar heten, hè. Dezelfde gebeurtenis als waar we zojuist bij stilstonden. En in dat verband lezen wij in Joël 1, in de eerste plaats vers 15. Vers 14 eindigt met roep tot de Heere. Later staat er al wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. En dan vers 15, ach die dag. En u weet, als in de Statenvertaling staat ach, dan is het niet best. Dan gaat het fout. Dat is geweeklaag. Ach. Ach, mijn Heer. Hij was geleend. Ja, het was de bijl kapot, hè? Ja. Nou goed. Ach, die dag. Want de dag des Heren. De volledige uitdrukking. De dag des Heren is nabij. Let op dat er steeds staat, hè? Nou ja, niet steeds, maar wel dikwijls. De dag is nabij. De dag breekt aan. Of als je het heel ruim oprekt, de dag breekt spoedig aan. De dag des Heren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. Mijn Bijbel verwijst inderdaad naar Jesaja 13 vers 6. Maar daar waren we al. Hè? De dag des Heren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. En daarna komen wij in hoofdstuk 2. Blaas de bazuin te Zion. Nou ja, predik het woord Gods. Roep de mensen op om te komen tot de koning. Predik dus het evangelie. De bazuin. Die wordt vaker genoemd in verband met deze gebeurtenissen. Blaas de bazuin te Zion en roept luide. Dat is hetzelfde als bazuinen. Luide roepen. Ook in 1 Thessalonicenzen 4, met een geroep, met de bezuin Gods. Blaas de bezuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid, dat is Sion, Jeruzalem. Laat alle inwoners des lands in beweging komen, beroerd zijn. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Hij breekt spoedig aan. Een dag van duisternis. Van verwoesting wisten we al, hè? Nu heet het duisternis, want zon, maan en sterren worden verduisterd. Dat is letterlijk, maar ook overdrachtelijk uiteraard. De dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternis. Want zoveel woorden voor duisternis hebben wij in het Nederlands niet. Dus dan wordt het nu dikke duisternis. Als de dageraad, maar dat is ook duisternis. Misschien niet in het Nederlands, maar wel in het Hebreeuws. Het woord vertaald met dageraad slaat op de duisternis van de nacht, voordat de zon opgaat. Als de dageraad uitgespreid over de bergen. En dan een groot en machtig volk, denk aan de sprinkhanenwolken, die de hemel verduisteren. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, dit soort sprinkhanenplagen. Want het zijn wolken sprinkhanen die de hemel verduisteren. En trouwens een oorverdovend geluid produceren. Echt wel. En dat is wat hier beschreven wordt, dus als het ware. Hè? Een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet is geweest en na hetzelfde niet meer zijn zal. Dat is dus niet een van de klassieke volkeren uit de wereldgeschiedenis of de Bijbelse geschiedenis. En aangezien erbij staat, het zal ook niet meer zijn tot in jaren van vele geslachten, weten wij dus dat het gaat om een volk dat ook na de 1000 jaren nog een keer zal optreden. En dat wordt met name genoemd in Openbaring 20, namelijk Gog en Magog, diezelfde lui. En hoewel de naam er hier niet bij staat, is de beschrijving duidelijk genoeg. Voor hetzelfde verteert een vuur, achter hetzelfde brandt één vlam. Het land is voor hetzelfde als een luststof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En dat is ook wat gebeurt als die sprinkhanen zich te goed doen aan het land aan de oost namelijk. Goed, er is geen ontkomen van dezelfde. Nou, ik ga het allemaal niet lezen. Het is een gruwelijke beschrijving van die legers die optrekken, niets en niemand ontziende en het hele land plat branden. Dat is wat de Joodse staat te wachten staat. En dan staat er in vers 10. De aarde, het land. Hier had ik het toch maar vertaald met land in plaats van aarde. Het land is beroerd voor deszelfs aangezicht, voor die legers. De hemel beeft. De zon en maan worden zwart. Kan het nog rook zijn van dat vuur, hè? Behalve stofwolken kan het ook rook zijn. Ja. De zon en maan worden zwart en de sterren trekken naar glans in. Maar die kent u langzamerhand. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer, zijn menigte henen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Wat dan? Dat is het aanbreken van de dag des Heeren. Dat stond in vers 1. En natuurlijk in 1 vers 15. En hier staat het opnieuw. 2 vers 1 en 2 vers 11. Want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? Oordeel des Heeren dus. Daarna, want ik sla het verder over. Nou ja, er wordt gezegd dat Jeruzalem verwoest zal worden, maar dat ook deze legers aan hun eind zullen komen en dat de Heer een vuur zal zenden in het land waar deze legers vandaan komen. Want dat hebben we daar straks al gelezen. De Heer zal een vuur zenden in Magog. En dat betekent het eind van de Oost-Europese machten. Daar komt het op neer. Maar daarna lees ik vanaf vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest uitschieten zal over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren, uw ouders zullen dromen, dromen, de jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitschieten. Het is wat Petrus leest op de Pinksterdag. Want op de Pinksterdag is hier al mee begonnen. En wij zijn eerstelingen die deze geest hebben ontvangen. Maar straks gaat het verder met de bekering van Israël uiteraard. Daar gaat het hier over. Wondertekenen bovendien, vers 30. In de hemel en op de aarde bloed en vuur en rookpilaren. Maar dat is allemaal zojuist beschreven eigenlijk. Zijn de tekenen van het aanbreken van des Heeren dag, oordeel, wraak. vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En daar vindt u dus heel strikt de chronologische aanduiding. Dat wil zeggen, het aanbreken van de dag des Heren officieel wordt gemarkeerd door de verduistering van de hemel. En dat is naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem. Nou ja, van de Joodse staat uiteindelijk. Wij weten ook, maar dat is een andere route, wij weten ook dat dat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus is de conclusie simpel, dat aan het eind van de 70ste week van Daniël de dag des Heren begint, officieel. En ik ga meteen even verder daarop in. Noteer dit als je dat niet weet. Dit is heel belangrijk wat ik nu zeg. De 70ste week van Daniël betreft een periode van 7 jaar. Dat is niet grote verdrukking, het is de 70ste week van Daniël. Een periode van 7 jaar die Israëls geschiedenis nog te goed heeft en die niet kan beginnen zolang de Heer nog een werk doet aan die gemeente van eerstelingen met een hemelse bestemming. Even rustig aan. Als vandaag een mens tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, Hebreeën 12. Want God verzamelt zich eerst de gemeente uit de heidenen voor zijn naam. Als een Jood, een Israëliet, wat dat ook wezen mogen, doet er nou niet toe, hè? Gaan we om het beginsel. Als een Israëliet tot geloof komt, in onze dagen, wordt hij net zo goed toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen. Net als Petrus, Jacobus en Johannes en noem nog eens iemand. Paulus, heel goed. Keredok, nou ja, kon ik niet nalaten. Noem ze maar op. En Israëliet komt tot geloven, wordt toegevoegd aan de gemeente. Noem nog eens een voorbeeld, ik ben er één vergeten. De Heer Jezus zelf, heel goed. Ja. Maar goed, ze worden toegevoegd aan de gemeente. Dat betekent dat het onmogelijk is dat in onze dagen, terwijl de Heer zijn gemeente nog verzamelt uit de volkeren, Israël als zodanig naar Gods maatstaven wordt wedergeboren. Het volk Israël als zodanig kan zich domweg niet bekeren. Niet omdat het technisch onmogelijk is, maar omdat het niet past in de uitwerking van Gods heilsplan. Het gaat dus niet gebeuren. Maar dat kan ook niet, want al zouden vandaag theoretisch alle Israëlieten, wie dat ook zijn mogen, tot geloof komen, heb je nog niet een bekeerd Israël, heb je alleen een uitbreiding van de gemeente. En daaruit vloeit logischerwijze voort dat het werk aan de gemeente moet beëindigd worden voordat God ook maar een begin kan maken weer met een werk aan en ten behoeve van Israël. En dat kan alleen maar door de opname van de gemeente. Er is geen andere oplossing voor. Verzin het maar. Zoek je Bijbel maar na, bedenk het maar, daar kom je niet op. Dat is er niet. Kan er niet zijn. Eerst moet die gemeente voltooid zijn, dat hij zegt, nu is dat afgelopen. En dan zegt Jacobus, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij, enzovoorts. Nou ja, Amos zei het, hè? We lazen het er straks. Maar goed. En die 7 jaren die Israël nog te goed heeft tot het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Dat wil zeggen tot de komst van de Christus, de Messias. Die 7 jaren beginnen dus na. Ik heb het nou niet over hoe lang daarna, dat doet er niet toe. Maar die 7 jaren beginnen na de opname van de gemeente. En opdat u mij niet verkeerd begrijpt, ik denk binnen 1 jaar na de opname van de gemeente begint dat ook. Namelijk in hetzelfde jaar. Maar goed, ik wilde het daar niet over hebben. Maar dan begint de periode van 7 jaar. Dat is niet de grote verdrukking. Dat is gewoon de 70ste nog resterende week uit Daniël 9. En de eerste 3,5 jaar daarvan, de eerste helft van die week, is juist geen grote verdrukking. Integendeel. Dan is er juist vrede. Met name in de Israëlitische of Joodse staat. Zie? En ook in de rest van de wereld overigens. Het is vrede. En geen gevaar. Maar na de eerste 3,5 jaar volgen de tweede helft van die week, weer 3,5 jaar. En die begint met het verbieden van de godsdienst, in ieder geval de Joodse. Het volk zal in de afval worden overgegeven, het zal gedwongen worden om, zal ik het maar gewoon zeggen. Ja, het gaat over Allah. Nou ja, goed, het doet er niet toe. Allah. Maar het gaat over de dienst aan de antichrist, zeg maar. Of ze dat weten of niet weten, doet er niet toe. In het midden van die 70e week van Daniël zal dat beeld worden opgericht waarover Openbaring spreekt. Maar Daniël spreekt er veel uitgebreider over. In het Oude Testament. Het beeld van het beest heet dat. En dat is de enige religie die gepraktiseerd mag worden. En dit leidt tot inderdaad de grote verdrukking. Dat staat in Matteüs 24. En dat is de enige schriftplaats waaruit de term afkomstig is. Nee, uit Daniël 12 vers 1. Maar dat is wat in Matteüs 24 geciteerd wordt. Als dan zal grote verdrukking wezen. Die duurt dus niet 7 jaar, die duurt maar 3,5 jaar. En die 3,5 voor Israël. En Jeruzalem. En aan het eind van die 3,5 jaar wordt Jeruzalem verwoest door deze legers van Gog en Magog. Maar eigenlijk door de Heer zelf. Het gaat gepaard met een aardbeving die ook een eind maakt aan de macht van Gog en Magog. En Rosmee zegt u, Baal Togarma, wat het maar was, ook alweer. En dan begint de dag des Heren. Officieel. En die dag des Heren is wel degelijk verwoesting van de Almachtige, maar die komt vervolgens over alle volkeren. En dat is na de 70e week van Daniël, namelijk als de Heer zelf zijn opwachting gemaakt heeft, dat wil zeggen is geopenbaard, dan wel verschenen aan de zijnen, zijn gelovig overblijfsel in de woestijn en dat soort dingen meer. Je moet die dingen niet door elkaar gooien. Als je dit niet kan volgen, dan kun je de profetisch woord niet begrijpen. Echt niet. Dan wordt het gewoon vaag, algemeen. De Heer zal een keer komen om te oordelen de levenden en de doden. En daar heb je ongeveer het hele Calvinistische getuigenis wel mee gehad. Want meer weet men er niet van. Dat kan ook niet dan. Hè? Dit moet je goed begrijpen. Die 70e week van Daniël is toekomst, die breekt niet aan in onze dagen, want het is een periode van 7 jaar waarin de Heer een werk zal doen dat moet leiden, onder zware druk, maar het moet leiden, verplicht, het moet dwingend leiden tot de bekering van Israël. En in de praktijk betekent dat van Israël alleen de gelovigen overleven, overblijven. En daarmee, met die gebeurtenis, met de verwoesting van Jeruzalem, begint de dag des Heren. Want het oordeel begint buiten huis Gods. En dat is dan dus inderdaad Israël. Hier worden die gebeurtenissen in essentie beschreven. Er staat, Jeruzalem zal verwoest worden, dat is Joël 1 en 2... door die legers en door aardbevingen enzovoort. Verduistering van zon en maan. Zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat wil zeggen, hiermee begint die dag des Heren. Officieel, dat is het Bijbelse gebruik van de term. Dus kort en goed, de dag des Heren mogen dan verdrukking zijn, het is zelfs grote verdrukking, maar het begint pas officieel als de grote verdrukking voor Israël van 3,5 jaar is afgelopen. En dus ook de 70e week van Daniël is afgelopen. En dat moet je uit elkaar zien te houden. Goed. In verband met verduistering van zon en maan, verwoesting van Jeruzalem en het aanbreken van de dag des Heren, lezen wij vervolgens vers 32 van Joël 2. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Dat woord zijn we al tegengekomen. Ontkomenen. Gelijk als de Heer gezegd heeft. Precies, want we zijn het al tegengekomen. En dat bij de overgeblevenen, maar dat is hetzelfde als ontkomenen. Er zijn trouwens vier verschillende Hebreeuwse termen ter aanduiding hiervan, van dat overblijfsel. Voor de overgeblevenen die de Heer zal roepen, want de Heer zal hen roepen. En wat zegt hij? Hij zegt, ga dan uit tot mij buiten de legerplaats. Met dank aan Hebreeën 13 voor de uitdrukking. Maar nu letterlijk, de Heer komt op de Olijfberg, dat weten wij ook in Zacharië 14, onder andere dan. De Heer komt, als hij komt, op de Olijfberg, dat is buiten Jeruzalem, en ziet een verwoest Jeruzalem. Dat is wat hij in gedachten ook zag trouwens, toen hij in de tijd met die ezel over de Olijfberg Jeruzalem naderde. Lees het maar na. En in gedachten was hij toen bij die andere 10 Nissan die nog komen moet in de toekomst. Hoor wat ik zei. Ik noemde een datum. Hij zag de verwoesting van Jeruzalem toen en hij op 10 Nissan. En hij zei, Jeruzalem zal verwoest worden, zal geen steen op steen gelaten worden. Hij weende over de stad. En tot zover de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Het werd een treurige optocht de stad binnen, hoor. Ja. Maar die gebeurtenis staat rechtstreeks in verband met zijn uiteindelijke verschijning op diezelfde Olijfberg. En dan gaat hij niet Jeruzalem in. Dat kan ook niet, er is geen Jeruzalem meer. Is verwoest. Wat er gebeurt is dat een overblijfsel de stad alsnog verlaat. En verlaat in twee betekenissen, want het verlaat verlaat de stad. He? Nou ja, doe maar dan. Dat hadden ze beter eerder kunnen doen. Hadden ze beter kunnen doen reeds in de eerste helft van de 70e week van Daniël, want dat staat in Matteüs 24. Maar goed. Men zal de stad verlaten en voor zover een optocht is, is de optocht van Jeruzalem via de Olijfberg naar de woestijn van Edom, naar Petra dus. En een poosje later krijg je dus weer een optocht vanuit Petra naar Jeruzalem en dat is de echte komst van de koning naar Jeruzalem. De koning zal voor hun aangezicht heen gaan. De Heere in hun spits, Micha 2, de laatste verse. Zoek het maar eens uit, hè? Maar goed, deze gebeurtenissen worden hier samengevat. De verwoesting van Jeruzalem, verduistering van zon, maan en sterren en daarmee het aanbreken van de dag des Heren. Ik kan niet nalaten nu meteen daarnaast te leggen Matteüs 24. Daar komt de uitdrukking dag des Heren trouwens helemaal niet voor. Maar te willen van het verband, haal ik het aan. Matteüs 24, waar vanaf vers 15, en echt, dit is hoogst essentieel, dit is het schema, zal ik maar zeggen, van de gebeurtenissen, het basisschema. De grote gebeurtenissen op een rijtje. Vanaf vers 15 van Matteüs 24. Wanneer gij dan, de Heer neemt de draad weer op, betekent het woordje dan, hè, in verband met zijn toekomst en de voleinding der eeuw, uit vers 3. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, die alleen al is merkwaardig omdat Daniël door de Joden niet als profeet beschouwd wordt, Het boek Daniël is ingedeeld bij de historische boeken, niet bij de profeten. Ja. En dus de Heer zegt met nadruk Daniël de profeet. Wat ook leuk is, omdat Petrus in Handelingen 2 spreekt over David en zegt, hij was een profeet. He? Dan zijn de Joden wat profeten ontgaan, om zo te zeggen. Maar vooruit. Daniël de profeet. Wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting. Het is een wat vage term, maar dat komt omdat hij ontleend is aan het boek Daniël met name. Staat er dus ook bij. En als je de uitdrukking in Daniël nazoekt, blijkt de gruwel der verwoesting gewoon een afgodsbeeld te zijn. Het beeld. Uit Daniël 2 en uit Daniël 3 en nog zo wat plaatsen. Hè? En uiteindelijk uit Openbaring 13 dus. Wanneer gij zult zien dat beeld waarover Daniël gesproken heeft, staande in de heilige plaats in Jeruzalem. Want Daniël stond niet in de heilige plaats, zoals u weet. Die was onder de ballingen. Met andere woorden, is dat beeld wordt opgericht in Jeruzalem. Misschien wel op het tempelplein. Als je de heilige plaats wat nauwer begrenst. Die kans is vrij groot. Bovendien, uit Daniël blijkt dat dat beeld ook zal staan in Babel. Ooit een keer, niet noodzakelijk op dezelfde tijd. En dat zo'n beeld uiteindelijk zal staan in alle grote steden van de wereld. Waarbij hij genoemd wordt de god Maoetzim. De god der sterkten, meervoud. Want we krijgen een wereldrijk, nou wij niet, maar goed, zij krijgen een wereldrijk, een antichristelijk wereldrijk, waarin allerwegen die figuur geëerd zal worden en overal van hem beelden zullen staan. Zoals trouwens over heel de wereld het niet zo moeilijk is in onze dagen om een Boeddha-beeld te vinden. Want dat is wat het is, een Boeddha-beeld. De Boeddha Maitreya, wel te verstaan, die in het boeddhisme verwacht wordt. Nou ja, dat het een Mahdi Iman is, iemand Mahdi van de Mohammedanen, dat is dezelfde, dat maakt verder niet uit. Hè? Wij weten wie het is, maar Allah, die is het. We weten, met zo'n beeld staat er, maar het staat in Jeruzalem hier. Dus wil niet zeggen dat het niet ergens anders staat, staat ook in Babel. Onder andere. Maar dat is later, als u mij vraagt. Maar wanneer men dat zal zien, maar uit Daniël blijkt dat dat beeld wordt neergezet in het midden van de 70ste week van Daniël. Het betekent het einde van de vrede en het officiële begin van 3,5 jaar grote verdrukking voor de Joodse staat. Dat is wanneer het Heer in de afval, in andere godsdienst dus, zal worden overgegeven. Dat is Daniël 8 voor de gelegenheid. Er is niks moeilijks aan. Want er staat hier, wanneer je zult zien, de gruwel der verwoesting van gesproken is door Daniël de profeet. Nou ja, dat ding wordt gezet in het midden van de 70ste week. Staat trouwens ook gewoon in Daniël 9, vers 27 eigenlijk. Hè? Het laatste vers van Daniël 9. Dat gaat over de 70ste, de laatste periode van 7 jaar, de 70ste week van Daniël. Maar als het gebeurt, dat als dan de Judeën zijn vrienden op de berg, ik lees het altijd heel haastig, want er staat erbij, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchtende zogenden in die dagen, hebben we dat niet al gelezen, zoiets, daarstraks. Doch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters nog op de dag des Heeren, of nog op een Sabbat. Nou ja. Want als dan, als dat beeld wordt opgericht, als dan zal grote verdrukking wezen hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Het begin der wereld is het begin der bewoonde wereld blijkbaar. want dat is de beperking van de betekenis van het woord wereld. En dat blijkt, want het vers is ontleend aan Daniël 12, vers 1. Dat staat er zelfs in mijn Statenvertaling bij. Van de Gereformeerde Bijbelstichting. Dus doe maar, moet goed zijn, denk ik dan altijd maar, hè. Gemakshalve. En daar staat de grote verdrukking hoedanig niet is geweest van dat er een volk op aarde geweest is. En hier staat van het begin der wereld, maar het is dus hetzelfde. De volkerenwereld, de mensenwereld. Als je een goed woordenboek hebt, dan wordt die betekenis van het woord wereld ook vermeld. Wereld in de zin van de bewoonde wereld. Nou goed. En aan dit vers en Daniël 12 vers 1 is de standaarduitdrukking de grote verdrukking ontleend. En dus wanneer begint de grote verdrukking? Dan kijk je in die twee schriftplaatsen waarin de uitdrukking voorkomt, meer zijn er niet. En dan weet je, dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. Met nog 3,5 jaar te gaan dus, tot aan de verschijning officieel van de Messias. Zomaar niet moeilijk. Als dan zo'n grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe ook niet zijn zal, meer daarna. En zo die dagen niet verkort werden, dit is een omstreden uitdrukking, want die gebruikt men om de schriften op te rekken. Ook het idee, want sommigen hebben het idee, Israël is al zo verdrukt en vervolgd geworden, vooral in de Tweede Wereldoorlog, een korte memorie, want daarvoor ook hoor, maar goed. Maar Israël zo verdrukt geworden, dat vinden wij grote verdrukking genoeg. En sommigen zeggen, dat was de grote verdrukking, raken daar natuurlijk het hele spoor in de Bijbel bijster, vanzelfsprekend. En anderen zeggen, wij vinden het genoeg, dus wij bidden tot de Heer. En dan gaat de rest van die verdrukking in de toekomst waarschijnlijk niet door. Want dat gebeurde wel eens meer in de Bijbel, dat de Heer zich verbidden liet. En u weet, broeders en zusters, het gebed van de rechtvaardige, dat zijn wij, vermag veel. En we hopen dat de Heer zegt, het berouwde de Heer dat hij dat oordeel had gepland en hij deed het niet. Met dank aan Jona. Dat men dus kennelijk ook niet begrijpt, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar de Bijbel zegt, zij zullen het geenszins ontvlieden. Met grote nadruk. Die dagen worden niet minder, toen zei iemand, nee, maar de dagen lijken korter. De klok loopt sneller in die dagen. Dan worden de dagen verkort. Verzin ze maar. Ik vind het echt onwaardig om zo met de Bijbel om te springen. Betekent gewoon dat de grote verdrukking voor Israël eerder ophoudt dan voor de rest van de wereld. Want de grote verdrukking komt over alle volkeren. Dat ligt impliciet in de uitdrukking hoedanig het niet is geweest van het begin der volkeren, begin der wereld. Wat hebben die volkeren ermee te maken als er alleen een verdrukking is over Israël? Is dus de vraag. Nou, niks, maar het is een verdrukking over alle volkeren. En in die dagen, Daniël 12 vers 1, van de grote verdrukking zal uw volk verlost worden. Het Joodse, namelijk het volk van Daniël. Na 3,5 jaar namelijk. Want zo lang is er nog te gaan tot de komst van Christus. Maar de grote verdrukking voor de volkeren, die ligt nog in het verschiet. Die moet eigenlijk dan nog beginnen in de praktijk, maar die van Israël is officieel dan al achter de rug en dat is wat hier staat. Zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar onder uitverkorenen wil, dat is dan Israël uiteraard, zullen die dagen verkort worden tot 1260 dagen. Wat rijkelijk kort is, want de verdrukking daarna duurt alles bij elkaar nog zo'n jaar of 33, denk ik. Maar daar ga ik nou niet op in. Nou. Vervolgens, vers 29. En terstond, terstond na de verdrukking van die dagen, 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, de verkorte verdrukking over de Joodse natie, verkort tot 3,5 jaar, terstond na de verdrukking van die dagen. Dat is hetzelfde als terstond na de 70ste week van Daniel. Nou ja, verschijnt de Messias volgens Daniel 9. Breekt het koninkrijk aan. Althans zal daar een begin mee gemaakt worden, uiteraard. Toch? En hier staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen, en de aarde, de krachten der hemelen zullen bewogen worden, want wat begint er dan ook alweer? De dag des Heren. Het begint dus aan het eind van de 70ste week. Als de 3,5-jarige verdrukking over de Joodse staat beëindigd is geworden, niet omdat de verdrukking eindigt, maar omdat de Joodse staat beëindigd is. Laat hem tot u doordringen. Iets wat er niet is, kan ook niet verdrukt worden. En de verdrukking heeft tot gevolg de ondergang van de Joodse staat en stad. En dat betekent logischerwijze dat het uit zijn lijden verlost is. Het bestaat niet meer. Toch? Nou ja, dat is het verhaal. Maar voor de wereld staat nog heel wat te wachten. Het begint bij Israël, maar daarna komt de wereld aan de orde. En dat is waarover hier gesproken wordt. Dat heet de Dag des Heren. Die begint met de val van Jeruzalem, de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En daarna gaat het verder met de oordelen over de volkeren. Te beginnen bij Edom, Egypte. Dat zijn de eersten ongeveer. En daar, helemaal aan het eind, Babel. Maar dat ben je, denk ik, 33 jaar verder. Maar de hele periode heet Oordeel des Heren. Dag des Heren, dus. Dat staat er trouwens ook. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Vers 30 meteen. En als dan... En dus ook terstond na de verdrukking van die dagen zal in de hemel verschijnen, prachtig woord, schijnen namelijk, licht, schijnsel, zal in de hemel verschijnen. Het is namelijk duister en donker, de zon niet, de maan niet, de sterren niet, maar wat wel? De Heer, in verheerlijkte gedaante. Doet denken aan het licht in de kerstnacht, maar vooruit. Ja, en terecht overigens hoor, want de verschijning van die engel des Heren met een leger van hemelse heerlegers is de uitbeelding van deze gebeurtenis waarbij niet de komst, maar de wederkomst van Christus beschreven wordt en waarbij de Heer komt met een leger van hemelse heerlegers, namelijk met zijn vele tienduizenden heiligen, of hoe het maar heet. 10.000 maal 10.000 dienden hem, enzovoorts. Uit Daniel 7, maar het is de gemeente. Hè? Trouwens, als er gezongen wordt, is het bijna altijd de gemeente, dat weet u toch. Hè? Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, enzovoorts. Dat is ontleend aan de zomaar een tekst uit Zacharia 12... Waar staat, ik zal de geest der genade uitgieten op de inwoners van Jeruzalem, enzovoorts. Zacharia 12. Maar het gaat over dezelfde gebeurtenissen als uit Joël. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees, enzovoorts. Het is allemaal dezelfde belangrijke gebeurtenis. Dit is de wederkomst van Christus. Als je die term smal interpreteert, sommigen doen dat. Ze verstaan eronder een gebeurtenis op één dag, zomaar ineens. Dan is het deze gebeurtenis. Waarbij de Heer ten andere male zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Sek. Ik moet er alleen bij zeggen dat dit soort termen in de Bijbel niet gebruikt worden. Wederkomst in de zin van op één dag, dat heb ik u al gezegd. Maar als er al een dag is waarmee dat begint, essentieel, dan is het deze dag aan het eind van de 70ste week van Daniel, waarin de Heer officieel verschijnt. En daarna duurt het een paar weken en dan zal ook hij optrekken naar Jeruzalem of wat er van over is, ten einde het land te herstellen, te reinigen en te herbouwen. En dat is het begin van het Messiaanse Rijk op aarde uiteraard. Hè? Nou goed, ik slaat maar weer, nee, ik slaat niet weg. Matteüs 24, vervolgens staat: hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Leuk, hè? Blaas de bazuin te Sion. De dag des Heren begint. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En die zullen zijn uitverkorenen, dat is dus Israël, bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Die engelen die met hem meegekomen zijn dan, dat leger van de hemelse heerlegers prijzen nog God en zeggen: de Heer is je God, enzovoorts. Dat hemelse heerleger, dat is de gemeente. Die gemeente wordt uitgezonden om Israël te verzamelen. Dat weten wij ook zeker, omdat zwart op wit ergens in één zin al staat, dat als Israël barmhartigheid zal ontvangen, is het door onze, de gemeentelijke, barmhartigheid. Want de gemeente is verantwoordelijk voor Israël in Gods hiërarchie. En nu heeft dat tot gevolg of tot doel eigenlijk dat enigen uit hen behouden worden met dank aan Romeinen 11. En in de toekomst heeft het tot resultaat, doel ook, maar tot resultaat, de bekering van Israël als volk. En dat is ook Romeinen 11. En het vloeit voort uit het simpele feit dat de gemeente gemeente is van eerstgeborenen en dus koningen en priesters. En die zijn verantwoordelijk voor de rest van de wereld en dat begint met Israël. En zo staat God aan het hoofd van Christus en Christus aan het hoofd van de gemeente en de gemeente aan het hoofd van Israël en Israël aan het hoofd van de volkeren. Is Israël een volk? Ja, maar het staat boven de volkeren. Is de gemeente Israël? Ja, maar het staat boven Israël. Moet ik hem herhalen? Hè? Israël is een volk, maar het staat boven de volkeren. En de gemeente is Israël, wissen we erachter wel, maar het staat boven Israël. Het zijn de eerstelingen van Israël, zoals Israël de eersteling is uit de volkeren. En Christus, behoort Christus tot de gemeente? Ja, maar hij was de eerste. Dus hij staat aan het hoofd van de gemeente. En daarmee aan het hoofd van Israël. En daarmee ook aan het hoofd van de volkeren. Het is de bekende piramide. Is Christus God? Ja, maar God staat boven Christus. Mooi, hè? Makkelijk ook eigenlijk, hè? Moet u dingen als het ware voor je zien, dat is het beste, hè? Nou goed. Maar wat hier gebeurt is inderdaad in Matteüs 24 de komst van Christus op de Olijfberg. Daar stond na de verdrukking van die dagen, staat er niet bij, maar dat is de aanvang van de dag des Heren. Dan begint zijn oordeel, maar het houdt in eerst uiteraard de terugverzameling van Israël in het land, om het land te bouwen enzovoorts en om het koninkrijk te bouwen. Maar de terugverzameling van Israël is het resultaat van de prediking van het evangelie aan Israël. En het zal in hoge mate gebeuren door engelen, maar dat zijn wij. We hebben nog een mooie taak in de toekomst. Goed. Meer zeg ik daar niet van, want ik was in Joël 2 nog steeds eigenlijk. Maar je zou die schriftplaatsen naast elkaar moeten houden, hè? De zon, maan, sterren worden verduisterd, vers 31, eer dat die grote vreselijke dag des Heren komt. Maar zon, maan en sterren worden verduisterd terstond na de verdrukking van die dagen. Daar heb je het geweldig op volgorde. De grote verdrukking van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Verduistering van zon, maan en sterren en dan de verschijning, schijnsel van Christus aan het eind van die 70ste week van Daniël. En daarmee begint de dag des Heren en dus het oordeel over alle volkeren der aarde. En Israël was de eerste daarbij. Zie. Nou goed, dan hebben we trouwens nog... Na Joël 2 vers 31 hebben we ook nog Joël 3 vers 14... Menigten, menigten, massa's, massa's, in het dal des dorswagens, dorswagen is een beeld van oordeel, want de dag des Heren is nabij in het dal des dorswagens, de dag des Heren is nabij. Ja, het probleem van deze verse is dat die indeling in de Hebreeuwse Bijbel anders is dan in onze Nederlandse Bijbel. En sommige Bijbelvertalingen, in welke taal dan ook, houden niettemin de Hebreeuwse indeling aan. Die is dus anders. Dan is het al Joël 4 of zo, geloof ik al. Ja, dacht ik, ja. Ja, ja. Want die laatste verse uit Joël 2 was daar al Joël 3, geloof ik. Ja. Maar goed, dat is al om het lastig te maken. Maar het doet er voor ons niet toe. In de Statenvertaling, Joël 3 vers 14 dus. Hè. Menigte, menigte, want de dag des Heren is nabij. Vers 15, de zon en maan zijn zwart geworden. De sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heer zal uit Sion bazuinen. Een grote stem opzetten. Groot geluid voortbrengen. Kortom, hij zal brullen. En uit Jeruzalem zijn stem geven. En het woord brullen... is de associatie met de leeuw uit de stam van Juda. Uit Openbaring is het 4 of 5 al. Openbaring 5. Vandaar brullen. Mooi is dat, hè? En er staat meteen, zodat de hemel en de aarde beven zullen. In de Bijbel bestaat geen onderscheid tussen hemelbeving en aardbeving. Als de krachten des hemels bewogen worden, wordt de aarde bewogen. Er is geen verschil tussen. En hier blijkt dat ook. Hè? Hemel en aarde zullen beven. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. Vanaf dat moment, ja, dat klopt. Dat is na de 70ste week van Daniël. En dan zal de Heer in hun midden wonen. Jeruzalem zal een heiligheid zijn, maar dat Jeruzalem moet dan alsnog gebouwd worden. En dat is waarover bijvoorbeeld Nehemia profetisch spreekt. De bouw van Jeruzalem. In de toekomst alsnog. Hè? Ja. Nou goed. Daarna vinden we inderdaad een beschrijving van dat Messiaanse Rijk. En ook vers 19. Egypte zal tot verwoesting worden en Edom zal worden tot een woeste wildernis. Dat is leuk, want we hebben zojuist over Egypte en Edom gelezen in verband met de dag des Heren. En hier worden ze dus prompt ook als eersten genoemd. Over hen zal vervolgens oordeel komen van woestheid en ledigheid en hoe het maar heten mag. Goed, dan hebben wij vervolgens Amos. Amos. Het is een Bijbelboek, dat is niet populair, dat kent bijna niemand. Er is een goede reden voor. Zeg ik er gratis bij, heeft niks met ons onderwerp te maken. Dat is omdat het boek Amos in hoge mate onze tegenwoordige, moderne, westerse samenleving beschrijft. Ja, want Amos was uit Juda, de man, maar hij trad op onder de 10 stammen van Israël. En hij kondigt een oordeel aan, namelijk dat van de dag des Heren over de 10 stammen van Israël. Dat kun je nergens plaatsen verder in de Bijbelse geschiedenis, hoor. Wie zijn die 10 stammen dan wel, waar zijn ze? En soms denk ik, nou ja, als je leest hoe de situatie onder die 10 stammen was in de dagen van Amos, dan zou je toch moeten begrijpen dat je die jongens in het Westen moet zoeken, want het is de beschrijving van de Westerse samenleving. Waar het maar om één ding gaat, poen, 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 poen. Het zou je gedacht zijn, wat je allemaal met poen kan doen. Hoe kan ik een ander een poot uitdraaien? Het gaat maar om één ding, om de pegels, zei een broeder tegen mij. Zeg, wat heb je toch een mooi vak, boompjes kweken. Dat was niet in Oldebroek, zeg toch snel bij, het was in Boskoop. Boompjes kweken, hij zei, ja, maar het gaat maar om één ding hoor, het gaat alleen maar om de pegels. De pegels. Het is een en al gokken. Of je nou gokt aan de beurs, of gokt met die boompjes. Je moet de juiste bloemen kweken, de juiste planten kweken. En als iedereen diezelfde doet, dan heb je pech gehad, want dan is het spul geen stuiver waard. Is de markt overvoerd. Dus het is gewoon een kwestie van gokken. En als je goed gegokt hebt, iets gegokt hebt wat niemand anders maakt, alleen jij, en er is toevallig ook nog vraag naar, dan levert het poen op. Het gaat niet om de dingen zelf. Ik merk het wel eens vaker, mensen zijn helemaal niet gericht op het werk waarmee ze mee bezig zijn. Dat gaat ze alleen om de verdiensten. Nou, dat is wat in Amos beschreven wordt. Er staat ook, ze houden de feestdagen niet, want ze kunnen die dagen niet missen. Ze moeten geld verdienen. Het is onze wereld waarin wij leven. En het oordeel over onze samenleving wordt hier aangekondigd. En daarom weet niemand het uiteraard, hè. Maar het gaat er wel over. Maar goed, ik wilde u noemen Amos 5, want er staat gewoon dat het gaat over de dag des Heren. En niet maar over een oordeel dat in het verleden wellicht over de 10 stammen gebracht is. Amos 5 vers 18. Wee die des Heren dag begeren. Waartoe toch zal uw lieden de dag des Heren zijn? Je kunt er geen geld mee verdienen. Hij zal duisternis wezen en geen licht. Als wanneer iemand vloot voor het aangezicht van een leeuw en hem ontmoette een beer. Zie je anders alleen maar in films, hè? Nou goed. Of dat hij kwam in een huis en leunde met zijn hand aan de wand en hem beet een slang. Het ging allemaal mis. Het lijkt heel wat, maar het gaat allemaal fout. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Ik haat, ik versmaad uw feesten, ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Of schoon ge mij brandofferen, of het met schaduw uw spijsofferen. Ik heb er geen welgevallen aan. Aan het dankoffer en uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe het getier uw liederen van mij weg. Doe het getier uw liederen van mij weg. Dat is niet een populaire tekst. Ook mag ik uw luitenspel niet horen. Uw luiten, dat weet u wat het is. Hè? Dat zijn elektrische gitaren, maar... Speciaal elektrische basgitaren. Maar... Nou ja, goed. Maar waar het over gaat is dat we nou al 3 keer de uitdrukking gelezen hebben. 2 keer in vers 18 en 1 keer in vers 20. Geen licht, maar donkerheid. Want die dag des Heren zal niet alleen de 2 stammen treffen en Egypte, Babel en wat was het ook weer, Edom. Maar zeker ook en in de eerste plaats de 10 stammen. En dat is wat hier in dit Bijbelboek werkelijk wordt aangekondigd. En het eindigt dan inderdaad met te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Dat is in 9 vers 11. En meer kan ik er niet van zeggen. Bovendien zijn we een pauze toe. Ja.